We praten dus wat ons groot onderwerp betreft, en daarvoor hebben wij nog juist een half uurtje, praten wij dus over vrijwilligerswerk. We hebben terug een tafel rond aan gasten vandaag. Ik noem hen even kort bij naam en wat zij met het onderwerp te maken hebben, dat hoor je in de loop van dit programma. Naast mij zit Willy Kouwels, dan naast hem Hans Debout. Paul Hoemaer is er ook terug bij en ook mevrouw Annie Vermoten, en die komt heel speciaal van Brussel afgezakt. En dan nog onze laatste gasten, en ook dat is een dame in ons gezelschap, en zij heet Martine Hooivaerts, als ik dat goed zeg. Ja, ze knikt.
We praten over vrijwilligerswerk, dus dan wenden wij ons maar het best naar iemand die er alles of zeer veel hoort van af te weten, namelijk mevrouw Vermoten, want zij is van het Platform voor Voluntariaat en, zoals Jan zei, komt van Brussel om daar eens wat uitleg over te geven.
Ja, het Platform voor Voluntariaat is misschien een naam die heel zwaar op de tong ligt. Het is dus een VDW die als bedoeling heeft het vrijwilligerswerk en de vrijwilligersgedachte beter bekend te maken en te promoveren, zoals we dat zeggen. Nu, dat klinkt heel abstract, maar wij doen het op verschillende concrete manieren. Dus via het secretariaat, of op het secretariaat, kan iedereen terecht voor vragen en moeilijkheden. Bijvoorbeeld voor het vinden van vrijwilligerswerk of voor het vinden van vrijwilligers, vragen rond verzekering en noem maar op. We hebben ook speciale acties, waaronder die vakantiebeurs voor vrijwilligers, brochure rond vrijwilligers en mentaal gehandicapten, vrijwilligers in de geestelijke gezondheidszorg en nog andere specifieke projecten. En dan hebben we ook een algemeen project dat dus de Week van het Voluntariaat noemt, de eerste week van maart, waar wij dus de handspublieke opinie via radio en tv, via kranten en tijdschriften ook bewust willen maken van wat dat vrijwilligerswerk allemaal kan inhouden.
Je zei het al, iets wat mij trouwens een beetje verwondert, mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, ik zou aannemen dat het aanbod wellicht groter is dan de vraag, want als je hier ook in Maldegem ziet hoeveel verenigingen er werken met vrijwilligers, dan is dat bijna ontelbaar.
Ja, het aanbod is zeer groot, maar het is het klassieke probleem dat we denk ik op alle domeinen terugvinden. De mensen blijken zeer slecht geïnformeerd te zijn of weten mogelijk niet tot wie of tot waar zich te melden om correcte adressen te hebben of om een zicht te krijgen op wat het vrijwilligerswerk al kan bieden. Want het is zeer gevarieerd, het is zeer multiple en je kunt het in heel verschillende sectoren vinden en in verschillende werkvormen en werksoorten.
Misschien kun je dat even concretiseren, mevrouw, en enkele voorbeelden geven. Waar vind je bijvoorbeeld allemaal vrijwilligers of waar worden zij gezocht en gegeerd?
Ja, ik ga zo toch eerst eens kort die definitie van vrijwilligerswerk willen geven. Dus het is iets dat je onverplicht doet. Dus volledig het vrije wil. Je doet het onbezonder, dus je wordt er niet voor betaald. Je doet het ten goede van de mens, van de samenleving. En je doet het in min of meer georganiseerd verband. Nu, al die aspecten kun je terugvinden in drie sectoren, namelijk de sociale sector, de culturele sector en de civiele sector. En misschien beter wat voorbeelden om alles te concretiseren. In de sociale sector, de best gekende, gaat het dus voornamelijk over vrijwilligerswerk met gehandicapten, zieken, bejaarden. Maar er zitten daar ook minder gekende vormen van vrijwilligerswerk in, onder andere wetswinkels, huurwinkels. Projecten met vierde wereld mensen, dus kansarmen, projecten met psychiatrische of ex-psychiatrische patiënten, buurtwerken en zo meer. Dan heb je het cultureel vrijwilligerswerk. Al de fondsen zijn goed bekend in Vlaanderen. Je hebt een Davidsfonds, Willems, Vermeijlen, Mazereel, Karel Buls, en noem maar op, er zijn er nog. Fondsen, je hebt de Handhammer van amateuristische kunstbeoefening, je hebt de Vrienden van het Museum, maar je hebt daar ook de Handhammer van basiseducatie, dus alfabetisering, tweede kans onderwijs. Je hebt de vrouwenvereniging of de mannenvereniging, zoals een KV, KWP, socialistische vrouwen en noem maar op. En dan heb je tenslotte die civiele sector, die misschien het minst gekend is van het grote publiek, maar waar heel wat vrijwilligers zitten, vooral jongeren dan. Dat is alles wat met de burger te maken heeft. Dat is alles rond leefmiddelen, natuurbehoud en hinder bijvoorbeeld. Er is alles rond vredesbewegingen, rond derde wereldlanden, rond mensenrechten en noem maar op. Dus dat is zo heel grofweg de verschillende aspecten geciteerd.
Waarom doen mensen vrijwilligerswerk?
Ja, de motivatie kan heel verschillend zijn en dat kunnen misschien vrijwilligers ook beter uitleggen. Je doet het om vele redenen. Ieder mens heeft bekwaamheden en bekwaamheden die hij wil veruitwendigen, die hij wil bekendmaken. Je kunt dat via je beroep of via je huishouden, maar je kunt dat ook in het vrijwilligerswerk doen. Je kunt je eigen kennis en ervaring ten dienste stellen van anderen. Je kunt je eigen kennis ook aanleren aan anderen. En je krijgt in feite geen bezoldiging, maar een heel hoop waardering en dank voor terug door het besef dat je iemand of iets vooruitgeholpen hebt.
Dan wil ik toch ook graag even enkele vragen stellen die misschien als meer kritisch gaan overkomen. In een tijd waarin er heel veel werkloosheid is, en vooral ook in de sociale sector, want ik hoor dus die domeinen die je opnoemt, sociaal, cultureel, civiel, laten we zeggen toch een klein beetje de zachte sector, daar is de werkloosheid ook heel groot. Ik zou veronderstellen, en ik heb het zelf in het verleden zo aangevoeld, dat het vrijwilligerswerk, hoe mooi van de gedachte, hoe idealistisch misschien ook van die mensen, maar dat georganiseerde vrijwilligerswerk, zoals het ook hier wordt aangestipt, dat dat eigenlijk een beetje, en ik ben er zeker van dat het zo is, bij veel mensen die werkloos zijn, of die heel tijdelijk in netstatuten werken, toch een beetje kan aankomen als een kaakslag. Dat zij zeggen, kijk, onze ouders hebben honderdduizenden franken gestoken in een opleiding. Wij hebben daar ook jaren onze energie in gestoken. Wij staan ondertussen aan het stempellokaal of in een heel wankel statuut. En dan gaat men al dat werk dat er effectief is, want dat moet niet uit, dat hoeft geen methode, dat is zo, er is heel veel werk aan de winkel. Dat wordt dan zomaar voor onze voeten weggenomen.
Ja.
Kunt u dat begrijpen, die reactie?
Ik kan die reactie best begrijpen en ik heb er al heel veel gehoord. Graag die bemerkingen van mij en het weten op. Het vrijwilligerswerk is heel controversieel voor het ogenblik en ik ben er mij ten volle van bewust. Maar ik wil er nog eens wijzen op die definitie van het vrijwilligerswerk. Je doet het uit vrije wil, dus onverplicht. Dus dat wil bijvoorbeeld zeggen dat BTK'ers die verder waarvan het contract afgelopen is en die hopen dat dat contract verlengd wordt en datzelfde werk terug gaan blijven verder doen als vrijwilliger, voor ons zijn het geen vrijwilligers, want zij doen het onder morele dwang. Zij doen het niet meer uit vrije wil. Zij doen het op morele dwang om de hoop dat ze op die manier een job gaan krijgen. En vandaar ook mijn principe, het vrijwilligerswerk moet aanvullend zijn aan beroepsarbeid. Het mag geenszins vervangend worden van beroepsarbeid. En het is dat dat misbruik in de hand werkt.
Ja, misschien kun je eens concreet zeggen, want vrijwilligerswerk lijkt heel gemakkelijk. Je gaat een paar uurtjes vrijwillig bij een of andere organisatie gaan werken. Maar het is wellicht meer dan dat. Ook vrijwilligers hebben rechten en ook plichten, meen ik.
Ja, vrijwilligerswerk staat niet voor vrijblijvend. Dat is de grootste plicht die je hebt als vrijwilliger. Dus dat wil zeggen dat je niet op het ene werk smoesje je vanaf kunt maken. Wat je beloofd hebt te doen, dat doe je ook. Dus vandaar ook de raad die ik geef aan alle vrijwilligers. Bezin eer je begint. Want als je je engageert, je moet je belofte waarmaken en volhouden. Dat is de grote plicht die in dat vrijwilligerswerk bestaat. Daartegen heb je ook bepaalde rechten. Je hebt een recht op informatie. Waarom doe je dat vrijwilligerswerk? Naar wie komt het ten goede? Wat wordt er van u verwacht? Je hebt ook recht op een zekere vorming via dat vrijwilligerswerk. Je leert altijd bij. Je hebt ook, en dat is een stokpaardje voor het ogenblik van mij, je hebt ook recht op een verzekering. Je stelt je tijd en je kennis gratis ter beschikking, maar dat je dan goed verzekerd bent. Een ongeluk is zo vlug gebeurd. En in de mate van het mogelijke, ja, de onkosten. Maar ik weet dat het voor heel veel verenigingen heel zwaar ligt. Dus bijvoorbeeld onkosten die je maakt in opdracht van de vereniging, die zouden mijn inziens toch moeten terugbetaald worden door de vereniging. Anders gaan we terug naar een elitair vrijwilligerswerk evolueren.
Hebben vrijwilligers ook recht op inzage in het beleid van bijvoorbeeld een organisatie waarbij ze werken vrijwillig? Ik denk bijvoorbeeld dan aan VZW's, die toch ook vrijwilligers te werk stellen, alhoewel dat het werkstellen dan een niet passend woord is. Kunnen zij ook inspraak hebben bijvoorbeeld in een beleid van zo'n VZW?
Dat bedoel ik een beetje ook met het recht op informatie en het recht op vorming. Een vrijwilliger zou in feite, en ik denk nu bijvoorbeeld aan grote instellingen waar die vrijwilligers inschapen, zou in feite een vertegenwoordiging moeten hebben binnen dat beleid, die ook de rechten en de plichten van die vrijwilliger kan verdedigen. Een vrijwilliger heeft in mijn inzien zeker inzage nodig in dat beleid.
Dan nog iets wat wel niet gelost staat daarvan, maar toch ook voorkomt in de vrijwilligerskrant die jullie uitgeven. Daar werd een vraag gesteld aan mevrouw Rika Steijaert. En die vraag, die wellicht door jullie interviewers werd gesteld, dat was, of die was, of vrijwilligerswerk niet zo'n beetje gepromoot wordt als goedkope werkkrachten. En dat maakte, toen ik dat las deze week, bij mij de bedenking los. Al die vrijwilligers, en ik zou graag ook eens weten of je een idee hebt hoeveel dat zou zijn, of die eigenlijk niet de noodzaak een beetje wegnemen, dat de overheid eindelijk eens gaat beseffen dat er echt veel werk aan de winkel is en dat daar echt iets kan gedaan worden. In de zin dan van echt werk geven aan bepaalde mensen.
Ja. Nu, dat vrijwilligerswerk is niet crisis gebonden. Het is niet omdat het economisch wat slechter gaat, dat er meer vrijwilligerswerk zou gebeuren. Het is altijd bestaan en het zal altijd bestaan. Het staat nu meer in het centrum van de belangstelling. Nu, dat vrijwilligerswerk heeft vroeger jobs gecreëerd, maar doet dat nu ook nog. En misschien enkele concrete voorbeelden. Er zijn heel wat vrijwilligers die opgekomen zijn voor een betere verkeersveiligheid. Nu, enkele gemeentes hebben al een heus verkeersplan, hebben al een verkeersbeambte die instaat voor het verkeer van de gemeente en één enkele stad beschikt dan over het schepen van verkeer. Naar leefmilieuvereniging kunnen we dat nog beter illustreren. Een licentie leefmilieu was over 5 jaar ondenkbaar, maar is in feite gegroeid uit al de vrijwillige inzet van zoveel vrijwilligers. Hetzelfde kan ook met de sociale sector gezegd worden rond thuiszorg. Dus heel wat vrijwilligers doen door hun inzet onbewust aan jobcreatie, omdat ze aan de maatschappij signaleren dat er bepaalde behoeften zijn en noden zijn. Nu, over dat aantal vrijwilligers, er is een Europese onderzoekscommissie die schat dat zeker 15% van de bevolking aan vrijwilligerswerk doet over gans Europa. Men heeft daar geen rekening mee gehouden met het culturele vrijwilligerswerk, dat nu juist een unieke rijkdom is in Vlaanderen. Dus wij schatten dat hier ongeveer 20% van de bevolking zich actief aan vrijwilligerswerk, voor vrijwilligerswerk inzet. Dus omgerekend in cijfers betekent dat ongeveer 1,5 miljoen mensen. En dat is heel wat.
Mevrouw, jij moet nog naar het verre Brussel. Het is ook voor jou een vrije zondag. Misschien kunnen wij wat u betreft besluiten met toch een vraagje rond de vakantiebeurs die jullie ieder jaar organiseren voor vrijwilligers.
Ja, die vakantiebeurs richt zich voornamelijk naar jongeren toe. Dus vanaf 16, 17 jaar. Veel van die jongeren beschikken over 2 tot 3 maanden vrije tijd tijdens de zomervakantie. Mijn oproep gaat nu vooral naar die jongeren. Stel eens u gedurende 14 dagen gratis ter beschikking van een vereniging van gehandicapten. Zij nu sociaal, mentaal of fysisch gehandicapten. Als je dat niet vindt, eventueel voor bejaarden, eventueel naar jongeren toe, in crea-ateliers, kinderboerderijen, in leefmilieuorganisaties. Er zijn heel veel mogelijkheden om u in te zetten. En die brochure biedt u die keuzemogelijkheden aan.
En die brochure zal ook hier te Maldegem verkrijgbaar zijn, onder andere bij Paul Goemare van het Drempeltje. Ja, maar daar kun je straks nog iets meer over vertellen, Paul. Misschien kunnen wij eens verpozen met een stukje muziek. Dat was een stukje van Vicky Leandros. We hebben dus al een beetje algemeen gehoord wat er allemaal draait, reilt en zeilt rond vrijwilligerswerk. Misschien kunnen wij dat nu eens toetsen aan een aantal Maldegemse verenigingen, organisaties. En dus kijken hoe het er bij hen aan toe gaat. Misschien kunnen wij het rijtje aflopen. En misschien kunnen zij eerst vermelden over welke organisatie of vereniging het gaat. En hoe zij beroep doen op vrijwilligers. Eerst naast mij Willy Kouwels. Ik vermoed dat jij komt in naam van de missiewerking van Maldegem. Ja. Ook jullie werken met vrijwilligers, heb ik begrepen?
Wij werken met vrijwilligers. Dat doen we.
En hoe gaat het dan in zijn werk? Wat doen die mensen? Waarvoor doe jij een beroep op die mensen bijvoorbeeld?
Misschien kan ik eerst het zo stellen. De start van onze organisatie of de start van die vrijwillige inzet, meen ik, voor mij althans, de start geweest, de confrontatie, dus met de derde wereld, met de problemen in de derde wereld. En ook hier in Maldegem, de ontmoeting met de werking voor de gehandicapten bijvoorbeeld. Dus dat is zo'n beetje op die manier ben ik wakker geschud en me dan de vraag gesteld, als ik eerlijk wil blijven, als ik eerlijk christen wil blijven, dan moet ik daar interesse voor betonen. En moet ik een zekere inzet doen of engageren daarvoor.
Als je praat over de sector hulp aan de derde wereld, dan is dat vooral, dacht ik, een sector die draait op vrijwilligers. Als je bijvoorbeeld de organisatie UNICEF bekijkt, dan zijn er daar maar een paar mensen in vaste dienst. En 90 of misschien zelfs 95% van medewerkers zijn vrijwilligers.
Ja, ik zal spreken over... Ik kan het best spreken over bijvoorbeeld onze missionaris van Maldegem bijvoorbeeld, die ik dus ken en zo. En die... Ja, dat is vrijwilligerswerk ook, hè. Er komt eigenlijk meer bij kijken. Die mensen zijn uitgegaan vanuit een christelijke overtuiging.
Wel, als je over missionarissen spreekt, dan doen die mensen dat toch niet alleen als vrijwilliger. Dat zijn wel mensen die het tussen aanhalingstekens beroepshalve dan gaan doen. Hè?
Die zijn uitgegaan vanuit een religieuze overtuiging. Hè? Zo zie ik dat mee.
Okay, misschien kunnen wij dan meteen ook naar een ander soort vrijwilligerswerk overgaan. Namelijk het drempeltje van Maldegem. Dat is echt een typisch en goed voorbeeld van hoe vrijwilligerswerk kan bijdragen aan het algemeen welzijn van bepaalde categorieën van mensen. En als ik daar straks even kritisch deed tegenover het georganiseerde vrijwilligerswerk, zoals het hier staat in een georganiseerd kader, dan zou ik zeggen, een groot deel van mijn rancunes daar tegenover, die vallen weg als ik dan aan een vereniging als die van jullie denk. Jullie zijn geen georganiseerd instituut die het uiteindelijk moeten hebben van mensen die daar tijdelijk en vrijwillig komen werken. Je hebt dat zelf uit de grond gestampt. Dat is volledig eigen initiatief geweest en je hebt enthousiaste mensen gevonden die het deels als hobby doen eigenlijk ook. Je moet het graag doen. En merken dat die hobby dan ook ten dienste staat van de medemens. Paul, misschien daarover kort jij even. En dan Martien, want die werkt als vrijwilliger bij Trempeltje.
Ja, ik zou dus eigenlijk liever eerst Martien horen, maar ik ga toch spits afwijken. Fred, zoals u weet, Trempeltje is eigenlijk gegroeid vanuit de bekommernis om eigen mensen, dus onder ons. Terwijl dat Willy Kouwels dus zich bekommert om mensen ver van hieruit, niet alleen, ja. Bekommeren wij ons eigenlijk over de eigen mensen, dus de nood van eigen mensen. Het is ook frappant steeds opnieuw te horen zo, is er eigenlijk nog wel nood onder eigen mensen. En nu dat wij 4 jaar bezig zijn, dus merken wij dat angst om meer, dat er eigenlijk wel nood is onder eigen mensen. Dat zijn zo van die vaststellingen die je dan doet. Wij wisten dat, omdat wij dus pleegkinderen opnemen en wij via die pleegkinderen dat dan vaststelden dat dat zo was. werd eigenlijk geëvolueerd. En ik moet eigenlijk aan deze weg al die mensen bedanken die tot nu toe bij ons vrijwillig aan het werk zijn. Ook Martin misschien.
Martin is een van hen nog niet zo lang, geloof ik. Misschien kun jij toch al enige ervaringen kwijt omtrent dat werk dat je nu doet.
Ja, veel ervaring heb ik nog niet.
Hoe lang sta je al in het drempeltje?
Van januari.
En wat is dan jouw taak eigenlijk? Met wat hou jij je dan bezig in die zaak of in dat project?
Voornamelijk één namiddag op de week de winkel open al. Maar daar moeten dan nog dingen gebeuren. De kleren die binnenkomen moeten gesorteerd worden. Die worden dan gewassen door iemand anders. Die komen dan weer naar de winkel. Die moeten dan gestreken worden, geëtiketteerd. En in de rek gehangen wordt, dat is dus ook een hele taak.
En hoe ben jij ertoe gekomen om te kiezen voor vrijwilligerswerk in het drempeltje? Je kunt zeggen, ik doe dat graag, maar je kunt bijvoorbeeld ook graag breien. En daar ook heel wat genoegen uit halen. Maar ik geloof dat het dan toch iets meer moet betekenen dan dat solitair alleen bezig zijn met iets. Hè?
Ja, het is eigenlijk begonnen omdat ik vond dat ik in een isolement terecht kwam. Zo. En op een gegeven moment dacht ik van, ik moet, als de mensen niet naar ons toe komen, ja, moeten wij naar de mensen toe gaan. Ik dacht, ja, hoe kun je dat doen? Werk was er toch niet te vinden. En toen kwam ik bij het drempeltje terecht en ze hadden vrijwilligers tekort. Dacht, ja.
Misschien, Martin, mag ik wel zeggen, jij en je man zijn visueel gehandicapt. Je zegt, werk is niet te vinden. Komt dat hard aan en is dat dan ergens om toch een uitlaatklep te vinden voor ja, je idealen en wat je denkt dat je kunt en waar je je kunt voor inzetten in deze maatschappij? Dat je dan uiteindelijk ja, gaat nemen wat overblijft, dat is dan dat vrijwilligerswerk.
Ja, nee, zo zie ik het niet. Het is zeker niet, omdat ik geen werk heb, ga ik gewoon maar een beetje in de winkel rommelen in de middag op een week.
Nee, maar daarom moet die winkel en die zaak niet negatief belicht worden. Maar kom, je zou eventueel voor hetzelfde eigenlijk wel kunnen een job hebben die gehonoreerd wordt waar je iets voor krijgt. Maar dat schijnt dan moeilijk te lukken in jullie situatie.
Ja, dat lukt vrij moeilijk. En voor mij is het nu niet meer van hoofdbelang met een huishouden en een kindje als moeder. Nee, dat zie ik dan niet zo zitten. Maar voor mijn man zou het wel ideaal zijn als die aan werk kan geraken.
Maar voor jou is het sociaal contact en toch ook een beetje inzet voor het goede doel eigenlijk.
Ja, dat ook al. Ja, ja. Je ziet maar thuis, je ziet niemand niet. Ze hebben zelf een drempelvrees om naar ons te komen. Op den duur, je kent niemand niet. Loop je op straat, iedereen kent je wel, maar je kent niemand niet. Ik dacht van dan zo wat een winkelke. Je komt toch weer in contact met mensen. Je praat weer een keer met mensen die niet gehandicapt zijn. En ik heb daar goede ervaringen mee.
Ja. Dat is fijn.
Zo zie je eigenlijk dat de zaak ook in twee richtingen kan werken. Je kunt vrijwilligerswerk doen om zelf jouw medemensen, wat dat heet, bij te staan. Maar je kunt er zelf ook iets aan hebben. Je kunt zelf jouw vrije tijd ergens kwijtraken. Je kunt zelf in contact komen met andere mensen. Dus het is eigenlijk een zaak die in twee richtingen werkt.
Ja, dat is zo. Ja.
Dan is er eigenlijk nog iemand die we niet gehoord hebben vandaag. En dat is Hans Debout. Misschien Hans, kun jij ook eens wat jou betreft vermelden hoe het vrijwilligerswerk in jouw kader past?
Wel, als ik hier aanwezig ben, is het eerder omdat ik dat vrijwilligerswerk wilde plaatsen in de vrije tijd. Het is een beetje een antwoord ook op vragen die al gesteld zijn aan mevrouw Vermoten. Als we onze maatschappij bekijken, en dat gedachtegoed komt niet van mij, het is ook niet een kwestie van hier iemand zijn geweten wakker te schudden, de zaken zijn zoals ze zijn en worden door mensen die daar een betere kijk op hebben wellicht ook beter geanalyseerd. Het gedachtegoed dat ik hier even kort wil schetsen is afkomstig van de voorzitter van de Club van Rome, die zegt, Wij gaan naar een meer geautomatiseerde maatschappij. Dat wil dus zeggen dat er langzaam minder werk te doen is door iedereen. Stel dat nu iedereen werk heeft, dan zal de tijdstuur waar je dus bezig bent met je beroep, waarvan je dus je inkomen haalt, waarmee je leeft, zal die tijd korter worden. Er komt dus meer vrije tijd. Hoe vul je die vrije tijd in? Dat is dus de vraag. Dat is een kapitale vraag voor de maatschappij. Voor ons, voor onze kinderen, voor ook onze ouders en zo verder. Hoe vul je dat in? En ik dacht dat dat kan op twee manieren. Je kan actief zijn, je kan dat op een passieve manier doen. Bij die passieve manier wil ik heel kort blijven stilstaan. De voorzitter van de Club van Rome zegt, we kunnen met ons allen voor de tv gaan zitten. En als we dan nog iets willen doen van activiteit, dan kunnen we nog voetbalpools invullen. Maar dat zal ons na verloop van tijd zodanig de keel uithangen dat we tot een triestige maatschappij komen met eigenlijk een vrij pessimistische bevolking.
Ik vrees, Hans, dat er iets gaande is met jouw micro aan de gebaren van Christ te horen. Misschien kun je zich overschakelen de volgende
minuut. Ja, misschien even hoe kort gaan halen, want het is mogelijk dat het helemaal niet doorkwam, Chris.
Goed, als ik dan even kort herneem, dus onze maatschappij gaat dus naar een meer geautomatiseerde maatschappij, dus met het gevolg dat zelfs als we allemaal werk hebben, dat er dus meer vrije tijd komt. Die vrije tijd zal dus moeten ingevuld worden. Ik kan dat op een passieve manier doen. En we kunnen met z'n allen dus voor tv gaan zitten en eigenlijk alleen nog kijken. Actief is dus bijna niets meer. Als je dan nog iets doet, dan kun je dus pronostieken en ik weet niet wat allemaal invullen. En je gaat na een verloop van tijd het gevoel krijgen van wat zit ik hier nog te doen. Pessimistisch worden, een maatschappij worden die eigenlijk een beetje verziekt is. Daartegenover staat hij dat je die vrije tijd actief kan invullen. En je kan dat, dacht ik, op twee manieren doen. Je kan zelf creatief gaan inspelen. De waaier daarvoor is enorm groot. Je kan aan sport gaan doen. Je kan aan zelfontplooiing gaan doen. Je kan kunsten gaan beoefenen enzovoort. Dat is dus iets naar jezelf toe. Je kan dus ook, en daar ligt dus precies de sleutel naar, of de verbinding naar vrijwilligerswerk toe. Je kan je dus ook inzetten voor de anderen. En je moet de maatschappij dan analyseren zoals ze is. Als je dus met je beroep je inkomen hebt, dan zou je dus naast dat inkomen, misschien kom je met je beroep niet aan je trekken. Er zijn veel mensen die met een diploma in een andere richting werken. Misschien ook omdat het een noodzaak is. De maatschappij evolueert zo rap dat dus wat nu gestudeerd wordt niet altijd nog precies kan ingevuld worden. Dus als je daar minder aan je trekken komt, dan zoek je dat op een andere weg. En die andere weg kan dus precies vrijwilligerswerk zijn. Vrijwilligerswerk dat uiteraard dan gratis is, omdat er geen geld ter beschikking is. Waar ik niet zie dat dat in concurrentie is met werkgelegenheid, maar gewoon een middel is om jezelf te ontplooien, om dus als mens een waardevolle job te doen, die dan niet betaald is, waarvan je weet dat het niet betaald is, waar je dus een duidelijke keuze naartoe maakt, zoals mevrouw Vermoten zegt, vrijwilliger, vrijwillig gekozen, dat je eens meespeelt en dat je dus eigenlijk op die manier een voldoening krijgt, dat je wanneer je 's avonds gaat slapen zegt, dat is een prachtige dag geweest. Ook al heb ik maar voor mijn job 3 uur gewerkt vandaag, of 5 uur gewerkt vandaag, de rest van de tijd heb ik waardevol ingevuld.
Maar je gaat er dan wel vanuit, of de club gaat er vanuit, hypothetisch, dat wij dan in een samenleving leven waar iedereen een baan heeft, die misschien minder tijd kost dan nu, die deeltijds is of zo, en dat men dan een tweede, derde, ja, nevencarrière, zeg dan onbezold en vrijwillig, er gaat bijnemen. Maar in de huidige tijd, waar er zoveel mensen niet aan de bak komen, professioneel, maar nogthans de opleiding, zou je dan het volontariaat in dat georganiseerd systeem, al die MP's, al die instituten, waar je evengoed als opvoeder dan als vrijwilliger kunt werken, zou je dat dan niet een beetje als een profitariaat kunnen zien soms? En ik heb eerlijk gezegd in het loop van het uur daarop geen echt antwoord gekregen. Ik zou het misschien nog heel even kunnen vergelijken met, stel nu de niet-zachte sector, de andere wereld, de commerciële wereld, dat een loodgieter, een automechanieker zou zeggen, kijk, ik ga vrijwillig voor minder begoede mensen, maar dat is dan ook rekbaar, auto's herstellen, daken herstellen. Ik denk dat die man binnen de kortste keren gelyncht wordt door zijn collega's die er wel moeten van leven. En dat is misschien in die sector van het vrijwilligerswerk ook zo.
Wel, ik denk dat het gevaar zit er uiteraard in dat dat zo geïnterpreteerd wordt, dat men dat zo bekijkt. Ik denk dat het eerder anders moet zijn. Ik geloof dat je duidelijk het onderscheid moet maken wat men beroepsgehalve doet, dus om zijn brood te verdienen, waar dus de maatschappij nood aan heeft. Men heeft een loodgieter nodig, dus als je zulke werk doet, kun je dat moeilijk als vrijwillig beschouwen. Dus die keuze ligt daar niet. Je hebt dat nodig om je brood te verdienen. Dat heb je dus nodig, want het is mijn overtuiging dat je eigenlijk echt maar aan vrijwilligerswerk kunt doen als je dus maatschappelijk veilig bent. Dus als je tekort aan inkomen hebt, dan is de eerste noodzaak om dat inkomen te verhogen, ja, om dus aan die trekker te komen. Ja, ja. En ik dacht dat dus de maatschappij niet in die zin mag evolueren, dat je eigenlijk verplicht bent om in andere circuits terecht te komen om daar ook nog iets te verdienen. Ik geloof dat je, en dat is eigenlijk de bedoeling van die visie van die voorzitter van de Club van Rome, om te zeggen, kijk, wij kunnen dus het zo organiseren als we dat maar willen, en zijn oproep is dus gericht naar scholen, naar de overheid toe, om dat mogelijk te maken. Als wij ons zo organiseren dat iedereen met zijn inkomen veilig zit, voldoende verdient, dan ontstaat er dus vrije tijd. En het is in die vrije tijd dat je dus kunt kiezen voor niks doen, dat we zeggen passief zijn, of voor actief zijn. En die activiteit kan dus overstijgend zijn. Dat wil dus zeggen dat je beter aan je trekker kan komen in die vrije tijdsbaan dan aan waar je bezig bent beroepsgehalve. Ik geloof dat het gevaarlijk zou zijn als je de twee op dezelfde niveau zou stellen. In die zin dat je beroepsgehalve zeker aan je trekker moet kunnen komen. Maar ik denk dan, als je met, zoals het nu gebeurt, met een universitaire diploma een lagere functie uitoefent, dat je dan een gevoel hebt van onvoldaanheid. Dat je dan voldoende inkomen hebt om voor je gezin te zorgen of voor jezelf in te staan, dat is duidelijk. Maar aan de andere kant krijg je dus als mens een gevoel van waarde, van eigenwaarde, als je dus in dat tweede circuit volledig kunt aan je trekken komen. Ik zou het jammer vinden moest dat in concurrentie komen en eigenlijk dat vrijwilligerswerk een andere facet geven dan wat het nu eigenlijk bedoelt.